Vanavond zijn we in de naam van die koning bij elkaar. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Vader, we zien uit naar hetgeen u ons vanavond wilt schenken vanuit uw woord. Dank dat we op uw genade en uw vrede mogen rekenen. In de wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen. Mag u voorgaan in gebed en ook de Heer danken. Ja, Vader, we willen u toejuichen dat u de enige waarachtige God bent. We beseffen, Heer, dat steeds minder uw naam groot gemaakt wordt op deze aarde. Uw naam is vaak meer een verbastering voor een vloek of een kreet, terwijl u zo die heilige naam hebt en bent. En Heer, we willen u ook vanavond belijden dat u die God bent, de schepper van hemel en aarde. Dat niets en niemand aan u gelijk is. U bent de Almachtige, de Eeuwige. De God die begonnen is en de God die het ook zal afmaken. En de God die intussen vasthoudt wat hij begonnen is. Ik dank u wel dat we u hebben mogen leren kennen door de Heer Jezus Christus. En ik dank u dat u zichzelf bekend hebt gemaakt in uw Zoon. Opdat wij konden mogen naderen tot u. En Heer, wat is een bijzonder dat we langs een nieuwe en levende weg, zoals ook net laatst in de Hebreeënbrief, voor uw aangezicht mogen verschijnen. Reinig ons door het bloed van de Heer Jezus. Zie ons aan in uw Zoon, uw geliefde Zoon, onze Heiland. En Vader, we willen vanavond ook liederen zingen tot eer van uw naam. En willen we daarmee vertolken wat in ons hart leeft aan dankbaarheid om wie u bent en wat u gedaan hebt, doet en zult doen. Ik wil u bidden, Heer, dat we de woorden niet alleen maar als automatisme zingen, omdat ze bekend zijn, maar dat we bewust zijn wat we zingen en u dan niet alleen met onze stem, maar ook met ons hart groot zullen maken deze avond. En het is een voorrecht dat we ook in vrijheid uw woord mogen openen om uw Zoon, de Heer Jezus Christus, nog beter te leren kennen, geschilderd te worden voor ogen, opdat onze dank en aanbidding, maar ook ons vertrouwen, nog meer mag toenemen, ook in deze week die voor ons ligt. Wat een genade dat we vrijheid samen mogen komen. Wat een voorrecht. En dan willen we ook bidden voor onze broers en zussen die dat voorrecht niet meer kennen. Ik bid van de verschillende landen waarin uw kinderen in het geheim samen moeten komen of in de gevangenis zijn. We denken aan de landen in Azië, we denken aan de landen in het Midden-Oosten. Heer, we denken aan zoveel plekken waar ook uw dienstknechten werken, soms onder moeilijke omstandigheden. Vader, schenk ook daar genade. En doe ons beseffen wat een voorrecht het is om een eigen gebouw te hebben en om zomaar samen te komen. En daar willen we ons niet op voor laten staan, daar willen we niet trots op zijn, maar dankbaar. Dankbaar dat u ons geeft, die vrijheid. Dankbaar dat u ons de plek geeft waar we samen mogen komen. En willen we u voor eren. Maar ontfermt u zich ook over anderen, heren. Dus ik wil u bidden dat u zo uw zegende handen uitstrekt over heel deze aarde. Opdat ook in deze tijd, deze laatste tijd van deze wereld, dat er nog mensen tot geloof mogen komen en de Heer Jezus zullen aanvaarden. Als we samen zijn, heren, dan wil ik bidden voor degenen die graag hadden willen komen. Maar u kent de situaties van verschillende wat ziekte betreft, wat herstel betreft. We willen bidden, heren, wilt u ook daarbij zijn. U kent de broeders en zusters, heren, waar we op dit moment aan denken. En we willen bidden, heren, ontfermt u zich over hen. En als het in uw wil is, heren, wilt u ze dan weer oprichten en met ons doen optrekken. En heren, we beseffen dat als de rouw is, dat het iets is wat nooit overgaat. En wat telkens ook weer in herinnering gebracht wordt als we geconfronteerd worden met een andere broeder of zuster die overlijdt. En ik wil u bidden, heren, als ze vanavond in ons midden zijn of meeluisteren die verdriet hebben om het gemis van een dierbare, wilt u dan als een zorgzame vader uw armen om hen heen slaan en laten weten dat u er bent en dat u hun leven in uw hand houdt. Dank dat we zo voor elkaar mogen bidden. Heren, misschien hebben we iets wat niemand weet. Misschien hebben we zorgen. Misschien hebben we lichamelijke pijnen. En zijn we toch aanwezig. Misschien zijn er dingen die in ons leven spelen waar we mee worstelen. We leggen onszelf voor u neer. Strek uw genadige en zegenende en helende hand over ons uit. En wees ons nabij. Dank, Heer, dat we zo'n vrije toegang mogen hebben tot u. De troon van alle genade. En we mogen ook bidden voor de wereld om ons heen. Die opgeschrikt wordt door aanslagen. Opgeschrikt wordt door brandhaarden van oorlog, van natuurrampen. Heren, wilt u ook uw gemeente van Jezus Christus, plaatselijk en wereldwijd, op de post doen staan om hoop te brengen aan mensen die geen hoop hebben. We bidden ook voor uw volk Israël. Als ook zo aan alle kanten weer aangevallen wordt en in de steek gelaten wordt, bidden, Heere, dat u dat volk ook genadig zult zijn, maar ook hun buren. En ik bid u, Heere, dat de Heer Jezus spoedig mag komen, opdat de wereld zie dat het uw land is en uw volk is en uw stad is. En dat de wereld zal erkennen, er is maar één God, de Vader van de Heer Jezus Christus, de vredevorst die spoedig komt. Zo leggen we al deze dingen voor u neer. Hoor ons en verhoor ons, niet naar onze wil, maar naar uw wil. In Jezus' naam. Amen. Ik wil een paar versen met jullie lezen uit Exodus 29. Exodus 29. Vanaf vers 41. Tot en met vers 46. Exodus 29, vers 41 tot 46. Straks wil ik over deze en andere gedeeltes met u nadenken. Dan vallen we midden in de instructie die God geeft aan zijn knecht Mozes met betrekking tot de tabernakel. En dan staat er: en het andere lam moet u bereiden tegen het vallen van de avond. U moet daarmee doen als met het ochtendgraanoffer en de bijbehorende plengoffer, als een aangename geur. Het is een vuuroffer voor de Heere. Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van de Heere. Daar zal ik u ontmoeten, om daar met u te spreken. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten en ze zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen om voor mij als priesters te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen. Ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen weten dat ik de Heer hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heer hun God. Tot zover dit gedeelte. Ik wil nog één vers met u lezen, en dat vindt u een paar bladzijden ervoor in Exodus 27, vers 16. Exodus 27, vers 16. Het thema van vanavond is: kunt u mij de weg naar de hemel vertellen, meneer? We gaan het niet zingen, wees maar niet bang. Maar ik zie dat sommigen alweer een blik van herkenning krijgen, Rob de Nijs en dat soort dingen. We gaan over een andere weg hebben, de weg naar de hemel. Exodus 27, vers 16. Verder moet er voor de poort van de voorhof een gordijn van 20 el komen. Van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, dubbeldraads fijn linnen, borduurwerk. En bovendien 4 bijbehorende pilaren en hun 4 voetstukken. Tot zover dit gedeelte. Dat staat middenin. Waar we de vorige keer, een tijdje terug alweer, over gehad hebben, over die voorhof. Kunt u mij de weg naar de hemel vertellen, meneer? Er is elk jaar een soort top 2000, op Radio 2 dacht ik, wordt altijd uitgezonden tussen kerst en oud en nieuw. En een van de nummers die stevast in de top 5 staat, naast Bohemian Rhapsody van Queen, is Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Ik moet zeggen, ik heb het nummer nog nooit helemaal gehoord. Het is ook een beetje typisch nummer. Wel gitaren en janken die gitaren, want het is van Led Zeppelin. En dat is een harde groep uit de jaren 60, 70. A Stairway to Heaven, een trap naar de hemel. Zou dat mooi zijn, een trap naar de hemel. En het liedje dat staat er gaat over een vrouw. En die zegt: ik wil een trap kopen naar de hemel. Later las ik in een andere interview dat zelfs degene die het lied geschreven eigenlijk niet begreep waar het over ging. Het is ook heel onsamenhangend als je de tekst leest. Maar het trof me wel. Het kopen van een trap naar de hemel. Is er een weg naar de hemel? Is er een trap naar de hemel? Als je erover nadenkt, denk je, zouden wij überhaupt kunnen opklimmen tot de hemel? Zouden wij tot God kunnen naderen? En eigenlijk is dat niet mogelijk. Wij kunnen niet tot God naderen. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug, dat God heilig is. En God is zo hoog verheven. Wie zijn wij mensen dat ze zouden kunnen naderen? Ik herinner me een toespraak van Henk Binnendijk op een EO Jongerendag heel, heel lang geleden. Dat hij toen vertelde van een man die zou wel naar God toe gaan. En hoe dichter hij bij God kwam, hoe meer hij zichzelf zag. Transparant binnendoor, als het ware met röntgenstralen. Hoe donker en hoe zondig hij aan de binnenkant was. En hoe langzamer hij ging lopen naar God toe. Omdat hij besefte dat hij niet tot God kon naderen. En niemand kan tot God naderen. Want wij voldoen niet aan de standaard van God, mag ik het zo zeggen. En God marchandeert er niet. Hij wordt niet onheilig om ons te bereiken. Nee, hij blijft en is de Heilige. Wij kunnen niet opklimmen tot God. Kunt u mij de weg naar de hemel vertellen? Het is niet te koop. Ondanks de tekst van Led Zeppelin. Je kunt het niet kopen. Het is niet mogelijk. En dan sta je daar op aarde. En je weet dat de hemel, het doel is eigenlijk dat daar gaan we naartoe. Die volmaaktheid. En dan is het goede nieuws dat God naar beneden gekomen is. Dat hij, mag ik het zo in alle eeuwen zeggen, op die Jacobsladder, de Heer Jezus Christus naar beneden gekomen is. Naar ons toe is gekomen. En dat vieren we met kerst. En waarom hij naar beneden kwam, dat vieren we deze weken als we stilstaan bij zijn lijden. En bij zijn sterven en bij zijn opstanding. God is naar ons toegekomen. Dus hoe het verlangen ook van de mens zal zijn om op te klimmen tot God. Wees dankbaar dat God naar beneden gekomen is. Dat hij mens geworden is. In de stal van Bethlehem. Eén van ons geworden. God is naar ons toegekomen. De schepper zoekt de schepping op. De schepper zoek zijn schepsel op. Het volk van Israël is door God uitverkoren om zijn priestervolk te zijn. Om een volk hier op aarde te zijn dat zijn naam groot zou maken. Om hem te vertegenwoordigen en van te getuigen. En hij heeft ze uitgekozen niet omdat ze groter waren, belangrijker waren, sterker waren. Nee, het was de verkiezende genade, de verkiezende liefde van God om dit volk uit te kiezen. En we vallen midden in de geschiedenis van de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn, op reis naar het beloofde land. En in die woestijn, daar bij die berg waar Mozes de brandende bruinstruik gezien heeft, God ontmoet heeft, ontmoet hij God weer en God gaat tot hem spreken. En dan zegt God wat we net lazen in Exodus 29, ik wil daar wonen bij mijn volk. Ik wil wonen te midden van jullie. En dan krijgt Mozes de opdracht om een mobiele tent te maken. De tabernakel. Een plaats waarin de mens tot God kon naderen, maar ook God tot de mens kon naderen. Een verblijfplaats van God in de woestijn, te midden van de mensen. We lazen net in Exodus 29. Het moet een plaats zijn waar God de mens kan ontmoeten. Waar ze samen kunnen komen. Wat moet dat een heel bijzondere plek geweest zijn. Een bijzondere beleving ook voor de mensen. God uit de hoge wil contact met de mens hier op aarde. En richt daar een speciale ruimte voor in, zodat de mens kan naderen. En het is meteen de plek waar ook de mensen offers kunnen brengen aan die God. Waar ze offers kunnen brengen, zodat hun zonden bedekt worden. En dat ze kunnen spreken met die God. En dat ze daar ook de zegen van God ontvangen. Geheiligd worden, lazen we net in Exodus 29. Geheiligd worden. Dat is het doel van het tabernakel. De ontmoeting met God, het spreken met God en het geheiligd worden door God. God wil wonen bij zijn volk. En daartoe moest het tabernakel en later de tempel opgericht worden. Niet dat God aan één plaats gebonden is, maar één plaats apart gezet, omdat de mens daar hem kon ontmoeten. Want God is vele malen groter dan wat voor gebouw of welke planeet ook hier in dit zonnestelsel. God is heilig, hebben we de vorige keer gezien. God is heilig, noemde ik net ook al. En daarom zit er om die tabernakel dat 2,5 meter hoge hekwerk van fijn linnen. En dat schittert daar in de woestijnzon. En eigenlijk spreekt heel die tabernakel van, je betreedt heilige grond. Eigenlijk verboden toegang. En toch zie je daar ook een poort in die omheining zitten, waar we het net van lazen. In Exodus 27, vers 16. Een poort. Een poort die nodigt om binnen te komen. Een plek om toch binnen die heilige omheining binnen te komen. En wat is dat een genade? Dat God ons niet alleen maar uitnodigt, maar ook een poort geeft, een weg geeft, waardoor we binnen kunnen komen. En zo mocht het Joodse volk binnenkomen. Ze mochten de Israëlieten komen met hun offerdier en binnengaan en daar die ontmoeting met God hebben. Daar moest een dier mee. Er moest een offerdier mee. Want net achter die poort is daar dat brandofferaltaar waar we de volgende keer over willen hebben. Want het beseft de mens dat hij zondig is en dat er een straf gedragen moet worden. En een onschuldig dier sterft opdat de Israëliet, de Jood, binnen mag komen. Een genade dat je binnen mag komen. En wat moet dat voor de Israëlieten iets bijzonders geweest zijn. Een plek waar hun God in hun midden woonde. Dan zul je zeggen, wat hebben wij daar anno 2019 wat aan? Wat hebben wij nou aan dat God zo'n heiligdom heeft gemaakt, waardoor Israëlieten in de woestijn reisden en later de tempel gemaakt in Jeruzalem om de Israëliet, de Jood, te ontmoeten. Maar weet u, anno 2019 wil God ons ook ontmoeten. Want God heeft ons gemaakt. Hij verlangt naar ons. Zonder hem is ons leven leeg en inhoudsloos en eindig. God wil ons ontmoeten om ons leven weer vol te maken en weer richting te geven en doel te geven. God verlangt naar om ons te ontmoeten en met ons te spreken en ons te zegenen en te heiligen. Maar de tabernakel is er niet meer. Ja, er staat nog een replica in de woestijn, in de Negev. Maar er is wel een plek in de hemel waar ook de Hebreeën schrijver over refereert en waar Mozes ook van zegt dat het een voorbeeld is wat hij gezien heeft. Een plek in de hemel waar we binnen mogen gaan. Als we bidden, betreden als het ware de tempel, de hemel, de voorhof. Kunt u mij de weg naar de hemel vertellen? Waar is dan die deur naar de hemel? Hoe mogen wij naderen tot God? Als je wel eens met mensen spreekt en je hebt het met hen over dat ze tot